dat jullie echt op de weg zijn van het evangelie uitleggen, zoals het ook oorspronkelijk door de kerkvaders gepresenteerd werd. Dat is niet iets nieuws dus, het is eigenlijk iets ouds wat weer terugkomt. Dat is iets waar ook Ravel in het begin behoorlijk naar neigde. Met name door het onderwijs van Jerry Cook, de studie die ik zo meteen ga geven, is ook oorspronkelijk van hem. Die al heel druk bezig was met het Pinksteren een klein beetje terugbrengen van het, extreme naar het gemiddelde wat oorspronkelijk evangelisch is, of het evangelie. Misschien even uitleggen dat Pinksteren een herontdekking deed over de Heilige Geest en daar enorm op werd aangevallen, zodat je dat gaat verdedigen en je eigenlijk in een heel verdedigende theologie terechtkomt. Het bewijzen van de gaven van de geest, volledig gericht op de dingen die intern zijn en veel minder op wie de Heilige Geest nu werkelijk is en hoe de Heilige Geest werkt in ons leven. Daar komen we zo meteen wel op terug. Jerry Cook was een van de eerste die me daar patenteerde. Jack Hayford was een tweede die me vooral naar Pinnock leidde. Pinnock is een theoloog die vooral vanuit de drie-eenheid praat. En prachtige dingen. En ik ben ontzettend blij dat dat hernieuwde aandacht krijgt. In theologische termen, voor degene die dat interessant vindt, heet dat het neo-anabaptisten. Dus de vernieuwde anabaptisten. Die natuurlijk een hele sterke neiging hadden, net zoals Pinkster, ook weer heel fundamentalistisch te worden. Maar er is een hele stroming die hiermee bezig is. Dat zijn er niet een paar. Het is echt iets wat je gewoon kan zien. En ik ben blij dat binnen Ravel daar gelukkig ruimte voor is. En dat Ravel ook een klein beetje die kant op gaat. Of ik hoop zelfs heel sterk die kant op gaat. En deze gemeente dus zonder meer. Dus ik ben heel blij dat ik met jullie bij jullie mag komen. En leuk jullie ook weer te zien. Pinkster is wel raar, ook in de Nederlandse cultuur. Hè? Vind je niet vreemd dat in een Pinkstergemeente juist met Pinksteren er niemand verschijnt? Omdat ze dan allemaal op de Pinksterconferentie zijn. En Pinkster is uitgestort om in de wereld zichtbaar te worden. Nou ja, we komen dan op televisie omdat de Pinksterconferentie 60.000 man trekt. Maar in de wereld zijn we dan werkelijk niet. Nee, we zonden ons af op een stukje hei in de Flevopolder. Apart, ja. Dus ik wil met jullie het over Pinkster hebben, want ik neem aan dat, had zij het al, het is vol, dus jullie zijn er allemaal, dus daar kunnen we dus even aandacht aan geven. Zullen we een paar teksten gaan lezen? Handelingen 1, vers 4 tot en met 9. Daar staat het volgende. Toen hij eens bij hen was, dus toen Jezus een keer verscheen weer, droeg hij hen op, ga niet weg uit Jeruzalem, maar blijf daar wachten tot de belofte van de Vader, waarover jullie van mij gehoord hebben, in vervulling zal gaan. Johannes doopte met water, maar binnenkort worden jullie gedoopt met de Heilige Geest. Zij die bijeengekomen waren, vroegen hem, Heer, gaat u dan binnen afzienbare tijd het koningschap over Israël herstellen? Dat is dus hun reactie op die belofte. Hij antwoordde, het is niet jullie zaak om te weten wat de Vader in zijn macht heeft vastgesteld over de tijd en het ogenblik waarop deze gebeurtenissen zullen plaatsvinden. Maar wanneer de Heilige Geest over jullie komt, zullen jullie kracht ontvangen. Waarom? Om van mij te getuigen in Jeruzalem, in heel Judea en Samaria, tot aan het einde der aarde. Toen hij dit gezegd had, werd hij voor hun ogen omhoog gegeven en opgenomen in een wolk, zodat ze hem niet meer zagen. Wonderlijk verhaal, hè? Dan Handelingen 2, vers 1 tot en met 4. Toen de dag van Pinksterfeest aanbrak, waren ze alle bij elkaar. Plotseling klonk er uit de hemel een geluid als van een hevige windvlaag, dat het huis waar ze zich bevonden geheel vervulde. Er verscheen aan hen een soort vlammen die zich als vuurtongen verspreidden op ieder van zich en zich op ieder van hen neerzetten. En alle werden vervuld van de Heilige Geest en begonnen op luide toon te spreken in vreemde talen, zoals hen door de geest werd ingegeven. En dan weten jullie dat direct daarna de hele wereld in oproer is. Het is naar buiten gericht, ook al gebeurt het in een zaaltje daar. Ik heb de titel eraan gegeven, Vuist, God is Vuist. En jullie kennen allemaal wel dat kaartje. Als we iemand vuist, dan sturen we kaartjes naar elkaar. Hè? Mijn dochter die behoorlijk creatief is, de man ook. Wij zijn overigens gezamenlijk grootouders van dezelfde kleinkinderen. Dus dat is ook nog een keer een familieband. En die twee die zijn echt heel creatief. Tot mijn stomme verbazing zijn ze naar Amerongen vuist. Maar goed, zoals je met meer kinderen wel eens wat meningsverschillen hebt of gevoelens hebt van waarom doe je dat. Maar goed, ze wonen prachtig en dat is dus een nieuw adres om te gaan wandelen. Maar die hebben ook zo'n kaartje verstuurd. En dan verstuur ze een kaartje met een heleboel rommel van kijk, wij verhuizen. En zo krijgen we ze wel eens in de brievenbus. Maar stel nou eens dat God ging verhuizen. Wat voor kaartje zou hij dan sturen? Hoe maakt hij dat nou duidelijk? En ik wil bij jullie even kietelen van, mag God ook verhuizen in jouw denken? In jouw denken waarin God een bepaald adres heeft en dat dat adres verandert. Waar woont God? Waar denken we dan aan? En het vervelende is dat wij vaak de theologische antwoorden wel juist hebben, maar in ons denken nog heel veel doorvoed zijn van een God die heel ver weg is. Heel ver weg. Je moet een lange reis maken om hem te ontmoeten. Vandaag is het, nee vandaag niet, maar het is dus Pinksteren geweest. Wij noemen Pinksteren de geboorte van de gemeente. En ook daar maken we heel vaak weer die fout van dat we denken dat de gemeente Rafel de rivier is. Of de Rafelkerken. Of de hervormde kerk. En soms denken we zelfs, nee, de hervormde kerk niet, want die hebben de Heilige Geest niet. Die hebben alleen Jezus en de Vader, alsof dat mogelijk zou zijn. Maar in ons denken zit dat wel vaak. Ik weet nog wel dat ik bij de EO werkte en dat er in het bestuur iemand uit de Pinkstergemeente zat. En we hadden een bestuursvergadering, of we hadden een vergadering van leiders met het bestuur. En er werd wat gediscussieerd over hoe je het evangelie moest brengen en hoe dat via de media kan. En toen zei hij tegen me, ja jammer hè, want dat snappen zij niet, want ze hebben de geest niet. En de oeh. Is het zo dat je vader, zoon en geest allemaal apart ontvangt? Of ontvangen we ze alle drie en komen we in de cirkel van de gemeenschap van vader, zoon en geest en openbaren zij zich steeds meer en leren ze beter kennen? Maar die zijn nooit los van elkaar. God is niet los verkrijgbaar in drie dingen. God is alleen maar als eenheid te krijgen. Wat betekent nou dat die gemeente geboren is? De gemeente is in feite Gods regering op aarde. En Gods regering op aarde, het koninkrijk van God, wordt zichtbaar door mensen die leven in de innerlijke kring van Vader, Zoon en Geest. Heel simpel. Mensen die leven in gemeenschap met Vader, Zoon en Geest zijn getuigen van het koninkrijk van God. Want dat zijn de mensen door wie Gods wil hier op aarde wordt uitgevoerd. Dan leg ik het koninkrijk van God goed uit, of niet? En dat zijn volgens mij jij en ik. Jij bent Gods getuige, of je dat nou wil of niet. Ik ben een Rothuizen, ik ben geboren een Rothuizen. En of ik het nou wil of niet, ik ben een getuige van de tak Rothuizens. Als sommige mensen zeggen, al die Rothuizen zijn zo, en dan noemen ze een karaktereigenschap, dan doen ze dat op basis van mijn getuigenis en dat van mijn vader bijvoorbeeld. Of van mijn oom. Ja, soms kom ik in de dienst en dan zeggen de mensen, wat lijkt jij veel op je vader zeg. Daar was ik vroeger helemaal niet trots op. Nu wel. Maar vroeger niet. Weet je wel, dat is dat wat wrijving. De openbaring van mijn vader was niet helemaal correct. Die moest genezen. Moest mijn vader vergeven voor een paar dingen. En later ben ik dat veel meer gaan accepteren als zijnde, het gaat goed. Dus jij en ik zijn vertegenwoordigers van het Koninkrijk van God. Als jij in Albert Heijn rondloopt, loopt Jezus, het lichaam van Christus, in Albert Heijn rond. Zo simpel is het. Hoe meer we ons dat bewust zijn, hoe meer we leven in gemeenschap met Vader, Zoon en Geest. Dat is Pinksteren. Pinksteren is niet, spreek jij wel of niet in tongen. Oh, spreek jij niet in tongen, dan gaan we nu met je bidden. En als je dan in tongen bidt, dan heb je de Heilige Geest ontvangen. Daar zit wat goeds in, maar het is taaltechnisch, klopt er niks van. Het vervuld worden van de Heilige Geest is dat wanneer ik bij Albert Heijn rondloop, ik me bewust ben dat ik Jezus vertegenwoordig. En ik zie een kassière met een verband om haar arm. En ik vraag aan haar, heb je pijn of wat dan ook? Dat ik ineens stap in de wil van de Vader en wellicht iets goeds kan doen. Het Koninkrijk kan laten zien. Nou, daar kan je natuurlijk weer heel extreem over denken. Mag ik je de hand opleggen terwijl er 6 mensen achter je staan met een karretje? Dan weet je wel dat het antwoord nee is. Maar je kan wel iets zeggen. Ik wens je van harte beterschap toe. Of als je het lef hebt en je merkt dat het kan, dat je zegt van, mag ik voor je bidden? Of ik zal thuis voor je bidden? En dan de volgende dag in de rij gaan zitten, staan waar zij ook zit. Bewust opzoeken. Ik denk dat Petrus dat deed. Als Petrus bij de poort komt, dan zit daar een lamme man. En die zit er al jaren, dat staat er ook. Deze man zat er al heel lang. Dus Jezus is er ook een paar keer voorbij gelopen. En heeft dus niks gedaan. Even in je gedachten vastzetten. Ja, maar Jezus deed heel veel goede dingen, maar niet alles. Ja, maar dan staat de tekst, hij genas allen die bij hem kwamen. Ja, op dat moment. Maar de andere dag weer niet. Sterker nog, het lijkt er vaak op dat Jezus zijn wonderen en tekenen graag bewaarde voor de Sabbat. Dat hij de hele week niks deed en op Sabbat ging hij ineens van die dingen doen. En dat leek dan wel bij die farizeeën verkeerd te vallen. Heel apart. En dan loopt Petrus er langs en die man zegt, geef me een aanwoes, geef me een gift. Ik wil een hamburger kopen. En Petrus die pakt zijn portemonnee. En zegt, shit, ik heb geen geld. En op dat moment vervult de Heilige Geest hem. En zegt hij, oké, maar kan je wel wat anders geven? In de naam van Jezus. En zie je dus dat het heel natuurlijk is. Dus Jerry Cook noemde de gave van de Geest het bovennatuurlijk natuurlijke werk in ons. Of het natuurlijke werk bovennatuurlijk in ons. Er gebeuren bovennatuurlijke dingen, maar die komen heel normaal over. Heb jij het nooit gehad dat je een keer met een gesprek met je buurvrouw iets zegt en je loopt weg en je zegt, zo, dat heb ik wel goed gezegd. Ik had het er met Ad even over, als wij staan te preken, dan word je soms ook geïnspireerd. Dat je soms wegloopt van je eigen preek en je denkt, dat wat ik er tussendoor zeg, moet ik even thuis opschrijven. Want anders vergeet ik het. Dat kennen we allemaal. Dat is de geest die in ons werkt. Oké. Hoe komt dat nou tot ons? En dan gaan we denken in die drie eenheid. God verhuist. Fase 1 is een God ver weg. Daarbuiten en wij hier. Adam leefde eerst met God. Adam stapt in de zonde. En let op. En Adam verbergt zich in de bosjes. En God zoekt hem op. Bekende evangelie wat jullie eerder gehoord hebben. Poeh. Samen in de tuin. En dan gaat er iets fout. Waar gaat iets fout? Niet bij God, maar bij de mens. Het is dus de mens die de aanwezigheid van God ontkent. Of daarvoor wegkruipt. Het is niet God die wegkruipt. En vanuit de mens gezien is God dus daar ver weg. Iets en iemand waar je heel bang voor moet zijn. En wij staan hier dichterbij. Komen we te vonden die fase 1. En dan begint God te handelen. En dat doet hij in Genesis 12 ongeveer. Dan heb ik even iemand nodig die een Bijbel heeft. Jij hebt een Bijbel. Wil jij Genesis 12 even opzoeken? Is niet zo moeilijk hoor, dat is helemaal aan het begin. Ja, je weet het nooit, hè? En wil je even gaan staan? Wil je even aan de mensen laten zien waar Genesis 12, hoe lang het stukje is van Genesis 1 tot Genesis 12 en het stuk daarna? Kan je dat zo laten zien? Nou, ik zou het boek plat houden. Laat maar zien hoe... Nou, ik lees altijd ondersteboven. Kan je omdraaien? Ja? Ja, nog verder. Ja, kijk eens. Nou, zie je, aan de ene kant is Genesis 1 tot en met 12. Ja? Daar gaat het dus fout en begint God aan herstel. En de rest van het boek is het herstel van God. En weet je wat mij nou opvalt? Is dat God zo vreselijk veel aandacht aan Genesis 1 tot 12 geeft, hè? Of niet? Heel klein stukje maar. Waar geeft God het meeste aandacht aan? En waar geven wij meestal de meeste aandacht aan? Aan wat fout gaat en wat iemand niet goed doet en noem maar op. Aan het eerste stukje. Of zijn we net als God zo vol vertrouwen dat er genoeg herstel is voor iedereen? En dat, daar richt God zich op. Het eerste herstel. God neemt het initiatief. En dan komt hij bij Mamre, bij Abraham. Bij Abraham verschijnt hij in drie personen, heel wonderlijk. Daar waar het herstel begint, openbaart zich ook gelijk de drie eenheid. Hij komt niet met de geest alleen, hij komt niet met Jezus alleen, hij komt met zijn vader alleen, hij komt met z'n drieën. En dan belooft hij Abraham een heel volk. En de belofte van God aan Abraham is, ik zal jullie tot God zijn en jullie mijn volk. Dat is een terugkerend thema wat altijd maar weer terugkomt. En dan zegt hij, als jullie mijn volk zijn, zijn jullie een getuige naar de hele wereld. Jullie gaan genezing brengen naar de wereld. Als mijn volk. Niet een opdracht. Als mijn slaven, niet een opdracht. Als mijn dienstknechten, als mijn volk. Ik en jij. Wij zijn één. En dan komen ze bij Mozes. Mozes leidt het volk uit Egypte. En dan gebeurt er iets heel wonderlijks. Mozes krijgt opdracht om tegen Farao te zeggen, leid mijn volk uit. Laat mijn volk gaan, zegt hij dan tegen Farao. Opdat ze mij zullen aanbidden in de woestijn. Nog een keer. Farao, laat mijn volk gaan, opdat ze mij aanbidden in de woestijn. En dan komt de volgende, want daar zal ik hun tot God zijn en zij zullen mijn volk zijn. Dat is puntje 1. Vervolgens zal ik hun naar een beloofd land brengen, waar ze getuigen worden voor de hele wereld. Lees maar goed na. En dan komt God, en wat doen de mensen? Ze kruipen weer in de bosjes. Want God, als die komt in al zijn heerlijkheid, is nogal overweldigend. En ze zien dat allemaal gebeuren. En die heilige berg begint te schudden. En dan zeggen de mensen als reactie, hey Mozes, zien we niet zitten. Ik denk niet dat wij die berg op gaan. Ga jij die berg maar op. En alles wat God zegt, zullen wij doen. Dus wie vraagt hier om de wet? Even een antwoord. Het volk, de mensen. Was het Gods wil dat er een wet kwam? Staat nergens. Dus daar kan je een vraagteken achter zetten. God zegt, ik zal jullie uitleiden en in de woestijn zullen jullie mij tot God, of zal ik jullie God zijn en jullie zullen mijn volk zijn en jullie zullen mij aanbidden. Vervolgens vraagt de mens om de wet. En God zegt, oké, als je zo'n relatie met me wil, hier heb je de 10. En succes ermee, want ik denk niet dat je het gaat redden. Een innige relatie met mij loopt niet via de wet. Sterker nog, de Bijbel zegt, de wet is een tuchtmeester die ons steeds veroordeelt tot Jezus. De wet is helemaal niet zo positief. En het enge is dat wij die wet hebben omarmd En dat we met die wet rondlopen naar Jan en alle mannen en allemaal via de wet proberen mensen te overtuigen een kind van God te zijn. Je moet wel een groot probleem hebben, jij. En dan moet je van bekeren. En dan zal God jou tot God zijn. Iets anders dan de liefde van God brengen, ondanks dat we verkeerde dingen doen. Of zelfs God midden in die verkeerde dingen laten openbaren. Dat is wat hij later doet. Dus de eerste fase is een God ver weg. Dan moet ik nog wat zeggen over de duif. Ken u het verhaal van Noach? Noach laat een duif uit, teken van de Heilige Geest. De eerste keer komt hij terug en ziet niks. De tweede keer komt hij terug met een olijftak. De derde keer komt hij niet meer terug, is hij op aarde. Heel mooi beeld. In fase 1, als het volk van God nog steeds leeft, of de mensen leven met het beeld van God is ver weg, en wij zijn hier, is het beeld van de duif die alleen maar over de wilde wateren vliegt. En ze nu en dan zien we tekenen van Gods aanwezigheid en spreken. De duif vliegt over het water en God gaat spreken. Dat kennen we uit Genesis. Dus je ziet in het Oude Testament heel veel dat een profeet, een rechter, een koning gezalfd wordt met Gods geest. Maar je ziet er meer die het niet zijn. Plof, weer wat, plof, daar wat. En dan zien we wat van God. Wat dus niet Gods verlangen was, maar de situatie waarin we zitten op dat moment. En de geest openbaart zich door ze nu en dan mensen individueel aan te raken. Zoals bij de eerste duif. Gaat natuurlijk niet goed via die wet. Dus God stapt in de tweede fase. God begint te verhuizen. Jongens, zo werkt het niet. Ik kom dichterbij. Maar aangezien jullie mij niet kennen en je ook niet in mijn aanwezigheid durft te komen en je dat via een wet probeert, ga ik jullie meer laten zien wie ik werkelijk ben en komt hij als Jezus op aarde. Hij incarneert. Nou, over de incarnatie kan je nog veel diensten houden. Zo belangrijk om dat te begrijpen. Want wij denken vaak dat het verlossende werk van Jezus aan het kruis plaatsvond. En ik zeg dat zo eventjes, zodat jij verschrikt. Hoe gaat hij nou zeggen? Nee, het verlossende werk van Jezus begint bij zijn incarnatie tot en met het kruis, tot en met de verheerlijking in de eeuwigheid. Dat is het verlossende werk. Dat hij onder ons is gekomen, één van ons is gekomen, het vlees van de mens heeft aangenomen, de mensenzoon, ons omarmd heeft in zijn zonde, ons met onze zonde aan het kruis heeft gedragen. Wij zijn met Christus gekruisigd, zegt Paulus. Dus dat is theologisch helemaal waar. Dan zijn we gestorven met Jezus. We zijn met Jezus naar de hel gegaan. In de hel heeft hij al onze zonden achtergelaten en zegt Satan, je mag je zootje houden. En ons weer meegenomen in de opstanding en opgevaren naar de hemel, zodat wij zitten aan de rechterhand van God. Dat is de evangelie. En dat begint dus bij de incarnatie en eindigt bij de verheerlijking. En het is niet alleen maar het kruis. Dank u Jezus dat u voor mijn zonde gestorven bent. Helemaal amen. Maar dat is een klein beetje evangelie. De evangelie is rijker, mooier. En daar zit dat dank u dat u voor mijn zonde gestorven bent middenin. Bovendien is dat nog een beetje de Calvinistische input. De oude kerkvaders hadden het veel meer over. Dank u Jezus dat ik een kind van de Vader ben geworden. Oh ja, en dank u wel dat die zonden ook weg zijn. Dat is meer de oh ja erachter dan het eerste. Ik ben weer volk van God geworden. Ik mag weer bij Jezus, of ik mag door Jezus bij hem komen. Nou, even terug naar de incarnatie. Daar heeft God wel een probleem. Hoe kan nou God, die hemel en aarde geschapen heeft, alle sterrenstelsels en noem maar op, die multidimensionaal is, die niet gebonden is aan tijd, of aan lengte, breedte, hoogte, diepte, hoe kan zo'n grote God zich nou zichtbaar maken onder mensen? En hier komt iets geniaals. God zegt, de mens is niet in staat om naar mij toe te komen, dus doe ik wat ik altijd al gedaan heb, ik kom naar hun toe. Maar als ik naar hun kom, zoals ik kwam in de tuin bij Adam, Of als ik naar hen toe kom, zoals op de berg bij Mozes, dan schrikken ze, want ze herkennen me niet meer. Dus weet je wat? Ik kom als een van hun. Dit is gigantisch. Ook de sleutel voor evangelisatie. Komen wij naar onze buren als een van de buren? Of komen we als bedweter, hey joh, jij moet naar mij luisteren? Of worden we een van hun? Daar zie je de meeste evangelisatie succes hebben. Jezus komt naar ons toe en wordt ons vlees. En daar moet je echt eens lang over nadenken, want vlees is een vreselijk negatief woord. De werken van het vlees zijn, en als je dat leest in Galaten, daar wil je niet bij horen. En Jezus zegt, ik wel. Ik wil erbij horen. En hij omarmt ons vlees door zelf ons vlees te worden. Dat betekent de mensenzoon. Als er wordt gesproken over de zoon van de mensen, mensenzoon, dan praat Jezus over zichzelf, zoals hij jou en mij kent en zoals wij zijn. En dan zegt hij in Hebreeën, hij werd als een van ons, maar zonder te zondigen. Maar alle verleidingen kende hij ook. Er is niets waarin Jezus jou niet tegemoet kan komen. Als je denkt, ik ben eenzaam, zegt Jezus, heb ik ook meegemaakt. Let maar op, hij komt op aarde. Hoe? Ik had hem als Superman laten komen. Toch? Alle films, succesfilms doen dat. Kwam hij als een grote ster? Ik denk dat hij als een mini-ster kwam. Minister. Een mini-ster. Een baby. Kwetsbaarder dan een baby. Hoe kan het? Werd hij geboren in een paleis? Dat zou ik gedaan hebben. Waar is de koning die geboren is? Ook zo'n vrije, vreemde vraag van die wijze. Koningen worden niet geboren, prinsen worden geboren. En die worden later koning. Hier wordt voor het eerst gesproken over een koning die geboren wordt. Ja, waar moet hij geboren worden? Toch in het paleis? Daar gingen die wijzen naartoe. Nee, in een stal. En is hij nog maar net geboren, hooguit 2 jaar oud, en dan wordt hij vluchteling. Even realiseren, Jezus is vluchteling geweest. Toen hij meest kwetsbaar was, een kind. En je ziet het, hè, als je verhalen hoort over de vluchtelingen, dat ons hart pas geraakt wordt als we een dood kindje op het strand zien liggen. Als we massa's volwassenen zien lopen, dan zeggen we, ach ja, jammer, vervelend. Ja, we willen ze liever niet hebben. Afschuwelijk. Afschuwelijk. Want je zegt het tegen Jezus. Want hij werd vluchteling. Hij werd verschoppeling. Bastaard. We weten wel wie je bent. Je zegt de zoon van Jozef te zijn, maar het zal wel een ander geweest zijn. O, de Heilige Geest, hahaha. Die bastaard. Afschuwelijk. Zo komt hij in ons vlees. En uiteindelijk wordt hij zelfs gemarteld. Als die komt, ik had hem met een lasershow laten komen. Maar goed, dat kon in die tijd nog niet technisch. Dus het grootste koor had bij mij nog niet goed genoeg geweest. En dat krijgt hij, het grootste koor. Alleen het grootste koor zingt voor 5 herders en 200 schapen. Ik ga vanmiddag naar de Continental Singers. Die krijgen al meer. Lijkt niet op wat er toen gebeurde. Let op wat er nu gebeurt. Gods geest manifesteert zich niet meer in zo nu en dan een profeet of een koning. Maar Gods geest manifesteert zich nu in een olijftak, een mens, Jezus Christus, in wie we volledig kunnen zien hoe God is. En die God zit midden in ons vlees. God schrikt niet van jouw zonde. Sterker nog, daar zit hij middenin. Hij loopt zelfs met je mee. Soms ook de verkeerde kant op. Zeg maar, probleem niet. Want hij heeft maar één doel, dat is dat jij één van hem wordt. En als je één met hem bent, loop je vanzelf de andere kant op. En dat noemen we dan bekering. Maar niet bekering vanuit een wetticisme. Jij moet je omdraaien en de andere kant oplopen en dan krijg je geluk. Nee, ik vind geluk bij God en daarom draai ik me om en ga ik de andere kant op. Dat is natuurlijk een heel andere manier van denken. Waarbij God verhuist. Jezus openbaart het koninkrijk van God en dan komen we in de derde fase. En hij wil dat de hele wereld dat gaat zien. En voor hem is dat onmogelijk, want hij heeft ervoor gekozen als één mens op aarde te komen. En dus zegt hij, weet je wat, de wil van God uitvoeren op deze aarde ga ik doen door ieder mens die ik meeneem in de cirkel van Vader, Zoon en Geest. En mensen die zich daar bewust van zijn en naar buiten kunnen treden. In feite worden wij kleine Jezusjes. Wij zijn het lichaam van Christus. We zijn niet het hoofd. We zijn slechts voeten of armen. Maar wij mogen dat koninkrijk van hem verkondigen. Hoe dat moet gebeuren is nog even een raadsel. Voor de discipelen was dat helemaal een raadsel. Voor ons niet, want wij kennen Pinksteren, dus wij weten wat er gebeurt. Maar Jezus gaat die discipelen verlaten. En dat brengt bij hun een heleboel verwarring. Gaat u straks het koninkrijk van God herstellen, het koninkrijk van Israël? En mogen wij dan links en rechts zitten? Heer, u gaat toch wel dat koninkrijk even vestigen en dan zijn wij natuurlijk wel de paradepaardjes, hè? Want wij zijn nu trouw gebleven. Kom je heel duidelijk tegen in de evangelie. Kom je ook heel duidelijk tegen in de kerkgeschiedenis. En wij nog, hè, ook christelijke politieke partijen, hebben soms de neiging te zeggen, wij weten hoe het zit. En dan moet je wel doen wat wij vinden dat goed is. Of dat een manier is, ik weet het niet. Macht uitoefenen. En daar hebben we vaak wel problemen mee. Ja, maar dat staat er toch, je zult macht ontvangen. Ja, je zult macht ontvangen en getuigen zijn. Dus die macht is er om voor de buurman duidelijk te worden. Niet voor je mede-gemeentelid. Heel wonderlijk. En dan zegt hij, je moet wachten tot de Heilige Geest over je komt. En Johannes en Petrus zitten naast elkaar en zeggen, weet jij wat hij bedoelt? Wat is dat, de Heilige Geest? Ja, de trooster, of de helper, de parakleet. Hoe gaat het dan gebeuren? Ja, dat zie je wel. Als die komt, herken je direct. En de Heilige Geest zal je alles te binnen brengen wat ik gezegd heb. Daarom staat er in de Bijbel niet zoveel. Want Johannes zegt, als we alles op zouden schrijven, zouden de boeken te weinig zijn. Ja, vervelend, want ik wil meer weten. En die sleutel zit dus in je hart als de Geest in je hart leeft. Komt er ook openbaring. Het is voor misschien niet de meest intellectuele weg. Gelukkig maar, anders zouden intellectuele hele goede christenen zijn en niet intellectuele hele slechte. Het werkt zo niet, het werkt hier van binnen. En hoe kunnen we dan erkennen dat het de Geest is? Nou, dat zie je wel, als die komt herken je hem direct. Nou, tegen een Jood zoiets zeggen, betekent dat hij daar dan al op georiënteerd is. En dus op een dag zitten ze in een bovenkamer. En als die bovenkamer zit ze in gebed, want dat had Jezus gezegd. En plotseling komt er een enorme windvlaag, staat er dan. Het gaat ineens waaien. Heel vreemd. Ik doe de laatste dagen mijn gordijnen dicht en de deuren dicht en de ramen dicht. Ik heb 2,80 meter glas vooraan. Op het zuiden, het wil wel warm worden bij mij thuis. Dus alles dicht, want dan hou je de warmte buiten. En als bij mij in de kamer alles dicht is, gaat het nooit waaien. Dat heb ik nog niet meegemaakt. Heel vreemd. Dus ineens gaat het waaien. En voor een Jood moet dat iets geweest zijn. Ah, dit is God. Want in hun verhalen is de Exodus het meest belangrijke. En hoe werden ze uitgeleid uit Egypte? Door een enorme windvlaag. Die de hele nacht blies, zodat er een pad kwam midden in de zee. En die Heilige Geest waait nog steeds in jou en mijn hart om een pad te maken door jouw rode zeeën en noem maar op. En dan blaast die wind, het volk kan erdoor, dus als ze in de kamer zitten en die wind begint te blazen, dus, dit is God, Gods aanwezigheid, als geest. En ineens komt er een vuurbal binnen. Een wolkolom, een vuurkolom. Die herkennen ze ook. Hé, dat is die vuurkolom die ons leidt in donkere tijden. Midden in onze nachten. Is die bij ons? Maar nu gaat die vuurkolom niet vooruit, waar we achteraan gaan. Nee, hij gaat op iedereen van ons zitten. En ineens is de vuurkolom is daar, en daar, en daar. Ik mag herkennen dat Gods geest in jou woont, en in jou woont. Plotseling is God van heel ver weg verhuisd naar iemand die we kunnen herkennen. En als we diezelfde persoon ineens herkennen in elkaar, dan zeggen we, oh, de Heilige Geest woont ook in jou. Want jij lijkt verdacht veel op Jezus. God is verhuisd. God komt in ons, onder ons. Door de Geest worden wij weer opgenomen in de cirkel van de drie eenheid. Tuurlijk doet Jezus dat, maar door de Geest gaan we het herkennen. Je kent het wel, dat cirkeltje waar je middenin staat. Dat wordt in de theologie de perichoresis genoemd, de dans van God. Om je westerse hersenen even te kraken. Het is niet zo dat daar drie personen zijn en jij zit er middenin en dan herken je alle drie. Weet je wat dat is? Ze dansen om je heen en jij danst mee. En soms zie ik iets van God en dan denk ik, ha, dat is de Geest. En dan zie ik Jezus. En soms zie ik iets van de Vader en is het de Geest. Die drie gaan in elkaar op. In het Engels heet dat de mutual indwelling, de wederzijdse eenwording. Dus je kan ze niet onderscheiden. Moet je ook helemaal niet doen. En als je het de Geest noemt, is dat helemaal niet verkeerd. En boven, voor zover heb je weer die taal, alsof ze ver weg zijn, die zitten niet met elkaar te discussiëren. De zoon tegen de geest. Hé, nou noemt Henk jou de geest daar, maar dat ben ik. Ga eens even opzij. Nee joh, ze dansen en ze lachen. Ja. Ik heb verkering met de nicht van een overleden vrouw. En dus gisteren hebben we opgepast op een van de kleintjes van haar. Die overigens weer goed bevriend is met stiefdochter nummer 1. Dus ik word ineens opa Henk genoemd. Maar ik ben natuurlijk zijn opa niet. Maar hij heeft ook wat vragen. Want hij vindt het goed dat ik de opa ben van Julia. Wat ik overigens ook niet ben, dat is mijn stiefdochter, kleinkind. Maar die hebben helemaal geen ouders, dus ik ben de opa. En nu ben ik ook ineens opa van hem. Maar hij heeft ook nog een opa die overleden is. Dus hij begon er gisteren vragen over te stellen. Dus hij zei, ik ben niet je echte opa, maar jij mag mij opa noemen. En natuurlijk ben ik jouw echte opa dan. Snap je dat? Nou, heel leuk bij een kind. Die zegt dan, ja. Is dat prachtig? Papa wil jouw vader zijn. En of dat de geest is die je dat duidelijk maakt, of Jezus, maakt dan niet zoveel uit. Door de geest kunnen jij en ik weer functioneren in het koninkrijk. Door de geest kan jij deze wereld instappen en Jezus vertegenwoordigen. Hoe? Door gewoon normaal jezelf te zijn. Door in je vlees te wandelen en niet zondigen. Gewoon je normaal, je vlees is wie ik ben. Kan er ook niks aan doen dat ik kaler word. Kan er ook niks aan doen dat ik kleiner word. Kan er ook niks aan doen hoe ik ben. Als ik er anderen kwaad mee doe, moet ik wel even oppassen. Maar als God dit wil gebruiken, deze aardevaat die lekt als een zeef. Laat maar gaan. Maar ik moet wel van de geest ontvangen en het opvangen. Toch? Dan ben ik jouw profetie kwijt. Paard. Ben ik kwijt. Sorry. Mag ik zelf wel in de afsluiting zeggen. Ja. Laten we openstaan dat de geest jou en mij gebruikt. Want God woont in je. Colossense zegt, dit is het grote geheimnis. Christ in us. Christus in ons, het hoop, de hoop tot heerlijkheid. De enige hoop die jij aan je buurman kan aanbieden, is Christus in jou. En dan kan je alleen maar zeggen, Heilige Geest, leid me. En dus zou je een keer in Albert Heijn zijn staan. En zie je een kassière met een verband. En zeg je, ach joh, is er wat met je gebeurd? Vaak hebben ze een naamkaartje en weet ik dat. Hé, Karin, heeft er wat gebeurd? Dan kijk je aan, dan krijgen we nou een klant die tegen me praat. En dan kijk je, is vriendelijk. Ik heb zo'n kassière waar ik altijd mee gepraat heb. En de laatste tijd doe ik dat wel eens zelf afrekenen. Want ik heb eenmans huishouden. Dus die paar boodschappen ga ik niet in de rij staan. En toen was zij een van de controleurs. En dan moet ze mij controleren. Zeg, ik moet u even controleren. En zij kijkt in mijn tas. Ik zeg, is alles in orde? Ze zegt, ik had niet anders verwacht. Ik dacht, hoe kan ze dat nou zeggen? Hoe kan ze dat nou zeggen? Dat kan ze alleen maar zeggen omdat ik altijd vriendelijk tegen haar geweest ben. En er komt een dag, er komt een andere christen op haar pad. En dan zegt ze, ik ken nog zo iemand die ook zo is. Dat is de weg naar het evangelie en het koninkrijk. God is verhuisd, zodat hij overal is waar jij en ik zijn. Dus bid alsjeblieft niet meer van, Heilige Geest wilt u komen. Was die weg dan? Ik snap het in onze taal, het mag best wel eens een keer in een lied. Maar dan bedoelen we meer vervulling, meer openbaring. Maar het is link, die taal. Het is echt link. Want voor het weet zit je weer met je gedachten en is het vuistkaartje weer kwijt. Dus laten we even concluderen. God woont niet meer ver weg. Of heeft hij daar nooit gewoond? Wij, door onze zonde, plaatsen daar. God is tot ons gekomen in de vorm van Jezus Christus, zodat we hem kunnen zien en herkennen. En vervolgens is God in ons komen wonen en mogen wij in elkaar Jezus herkennen. God ver weg, God met ons, God in ons. En God in ons is de geboorte van de kerk. En de kerk is manifest of aanwezig overal waar mensen in hun hart de Heilige Geest volgen. Is niet in deze dienst. Is die ook. Natuurlijk is die er ook. Maar is niet zijn hoofdzaak. Hij is overal waar die manifest wordt in deze wereld. Als getuige in Jeruzalem, Samaria en het uiteinde der aarde. Is dat niet een fantastisch evangelie? De vraag is alleen, ben jij beschikbaar? Ben je beschikbaar om te zeggen, u woont hier. Vanaf vandaag ga ik bewust leven met het besef, u bent verhuisd in mij. Ik hoef 's morgens geen stille tijd te zoeken. Opdat u dan met me bent deze dag. Nee, ik zoek stille tijd om stil bij u te zijn. Ik ga niet, stel dat ik in de toekomst ga trouwen, ik ga niet ontbijten met mevrouw om met haar man en vrouw te zijn. Ik ben man en vrouw en dus ontbijten we samen. Het is andersom. De Heilige Geest woont in je en dus zoek je tijd om samen met hem door het leven te trekken. En wie weet kom je langs een lamme bij een poort. En wil je aan de straatkant verkopen een euro geven en kijk in je portemonnee en je zegt, ik heb geen euro, maar ik heb wel wat voor je. En dat doe je dan wanneer je de Heilige Geest voelt, ervaart, openstaat, dat hij jou gebruiken kan. Zo'n moment stil zijn, en dan geef ik het over aan Ad, en dan sluit hij met ons af. Mag ik je vragen om een moment stil te zijn en na te denken over, waar is God eigenlijk in mijn leven? Is hij toch vaak ver weg of alleen in Jezus? En durf ik mijn hart open te zetten en zeggen, u woont dus echt hier in mij. En help in die afhankelijkheid met u te leven. Dat je daar in stilte op moet afstemmen, is heel logisch en noodzakelijk. Amen.